Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans. Makers van een gezonde leefomgeving.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Bestaande huizen verduurzamen, onze steden tegen water en hitte beschermen en ook nog eens bijna 1 miljoen extra woningen bouwen, terwijl de ruimte schaars is en onze natuur kwetsbaar. De bouwwereld en alle stakeholders die daarbij betrokken zijn staan voor een monsterklus. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat aanpakken, welke obstakels ze daarbij moeten overwinnen en hoe we nou straks met z'n allen wonen. En daarom ga ik deze week elke dag een uur lang de diepte in met 5 hoofdrolspelers in BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Vandaag doe ik dat met Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. Dat is de grootste grondbezitter van Nederland. En ze beheren 128 van de bekende 163 Natura 2000 gebieden. Silvo, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je.
En ik begrijp, jouw naam is een directe verwijzing naar het bos ook, hè?
Ja, mijn vader was een Wageningse bosbouwer. En wij woonden destijds in het bos in Overijssel. En hij deed daar een vegetatiekartering voor loofbossen. En ja, inderdaad, afgeleid van het Latijnse woord silva, is silvo, werd ik als oudste zoon met deze naam zeg maar, ben ik ter wereld gekomen.
Ja, ja, ja. En ook terechtgekomen waar je terechtgekomen bent. Want ik ga het straks natuurlijk met je hebben over duurzaam bouwen en de groene metropool. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En nou, het eerste dan misschien toch maar even bij het persoonlijke te blijven. Je was natuurlijk de CEO van ingenieursbureau Grondmeij.
Klopt.
En dan die stap naar Staatsbosbeheer. Is dat jouw vader die je ook zo ver heeft gekregen dat je die grote omslag hebt gemaakt?
Nou, misschien onbewust wel. Het gaat natuurlijk altijd waar het bloed kruipt, waar het niet kan gaan. Nee, ik denk dat je het... Je moet ook zo zien dat Grondmeij was een cultuurmaatschappij die heel veel aan ruilverkaveling en landrichting deed. En daar was Staatsbosbeheer ook wel vaak een van de opdrachtgevers. En mijn eigen opleiding is landschaparchitectuur en bosbouw in Wageningen. Dus op zich, zeg maar, vanuit het vakgebied is er een hele duidelijke relatie tussen de beide organisaties. Alleen aan de ene kant ben je meer de opdrachtnemer bij Grondmeij. Mm-hmm. En Staatsbosbeheer is meer de opdrachtgever. En ten aanzien van de complexiteit van managen van een beursgenoteerde onderneming, wat Grondmeij was, en de complexiteit van een toch een verzelfstandigde overheidsdienst die Staatsbosbeheer is, daar zitten wel behoorlijke parallellen in, even afgezien van het internationale aspect natuurlijk.
En dat is het tweede wat ik wil weten, want ik vond het een feest, zei ik net ook tegen je in de voorbereiding, want ik had zelf een heel ander beeld van Staatsbosbeheer, en ik denk dat veel mensen dat hebben als ze horen de Big Five van duurzaam bouwen en dan met Staatsbosbeheer. Wat is de link tussen Staatsbosbeheer en een onderwerp als woningbouw, de grote woningopgave die we hebben?
Ja, er zijn eigenlijk diverse linken. Hè. Dus Staatsbosbeheer is in 1899 opgericht eigenlijk om te helpen, zeg maar, de woeste gronden te ontginnen in Nederland. En daar waar heel veel erosie was, stuifzanden, is dat bebost met, zeg maar, de bekende dennenbossen. En die dennen die waren ook bedoeld als stuthout voor de mijnen. Dus daar zat al een, zeg maar, een zekere bouwopgave in. Daarnaast moet je bedenken dat heel veel nieuwe bossen en recreatiegebieden rondom de grote steden ontworpen en aangelegd zijn door Staatsbosbeheer. En in sommige gevallen zijn ze ook wel weer overgedragen aan recreatieschappen of aan gemeentes. Dus we hebben eigenlijk in de afgelopen eeuw, zeg maar in de eeuw dat Nederland groeide van 4,5 miljoen inwoners naar de 18 miljoen die we nu hebben, hebben we altijd geprobeerd, zeg maar, om Nederland te vergroenen en de recreatie mogelijkheden te koppelen aan, nou, zeg maar, de infrastructurele ontsluiting van die gebieden. Want je moet er wel kunnen komen. En het is ook zo dat heel veel ondernemingen, met name op het vlak van recreatie en toerisme, een plekje zoeken in de natuur of aan de randen van de natuur. Want je wilt toch je bungalow of je tent kunnen opzetten.
Ja.
Dus ook op die punten heb je met bouw en met, ik zou zeggen, met infrastructurele activiteiten te maken.
Waar we straks over gaan praten is dat jullie ook een plek willen innemen in het bieden van plekken om te bouwen. Hè, op bepaalde locaties die voor de recreatie en ecologische zin wat minder interessant zijn. Dus daar hebben jullie ook een rol. Maar laten we eerst even schetsen, gewoon ook even met jouw dromen over die groene metropool. Want dat vind je ontzettend belangrijk. Waarom is dat zo ontzettend belangrijk en hoe zie je dat voor je?
Ja, het is onze visie op de toekomst van Nederland. En dan kun je de 2050 of 2100 nemen. Mm-hmm. Maar als je de verschillende metropolen, en zeker deltametropolen in de wereld vergelijkt, een postzegel van 150 bij 150 kilometer, waar pak een beet 15 tot 20 miljoen mensen wonen, dan je kijkt de satellietfoto's of je kijkt de luchtfoto's, dan valt uiteindelijk op dat Nederland een prachtige en haast perfecte groene metropool is. En de vraag is natuurlijk, kunnen we dat zo houden en kunnen we dat
Want het heeft heel erg ook met de verbinding te maken.
Ja, de manier waarop verstedelijking, landbouw, industrie, water en groen en recreatie, zeg maar, ten opzichte van elkaar geordend zijn, die is uniek in de wereld. Hè. Er zijn ook heel veel, zeg maar, wereldsteden die met ongelooflijke argusogen kijken naar de manier waarop Nederland zeg maar, is ontstaan. Ja. Want de helft ligt natuurlijk ook nog beneden de zeespiegel. Ook dat is geconstrueerd. En de manier waarop we toch natuur en menselijke, nou, ik zeg maar, landgebruiksvormen met elkaar hebben gecombineerd, die is absoluut uniek.
En ik hoor je zeggen, het is allemaal heel mooi, maar je hebt ook een heel duidelijke boodschap wat we beter moeten doen. En dat is dat er veel minder afstand tot elkaar moet komen. Dus er is ook nog een hele wereld te winnen. Waar maak jij je zorgen over?
Nou, waar ik me zorgen over maak, is dat de vier grote transities waarvoor we staan als land. Hè, de energietransitie, de klimaatopgave, het is de klimaatweek. De landbouwtransitie en natuurlijk het woningbouwvraagstuk, waar we dan straks wat verder over zullen praten. Ja, dat de kunst is om in nieuwe stad-landverhoudingen te komen. Hè. Dus op zich de scheiding tussen stad en land is, zeg maar, met 18 en straks doorgroeien naar 20 miljoen inwoners, is volgens ons niet meer strikt houdbaar. En je zult met een hoofdzakelijk stedelijke bevolking, met een cultureel, sociale beeld, zeg maar, vanuit de stad moeten kijken hoe je dat kunt verenigen, zeg maar, met belangen en beelden van het landelijk gebied. Dus dat is ook een heel belangrijk punt in die verbindingsopgave.
Ja, en ik probeer te snappen wat dat dan concreet betekent. En ik vond heel erg mooi, ik zat een video te kijken van jullie met een zeer bevlogen medewerker die zei van, uiteindelijk moeten we iedereen in dat natuurgebied betrekken. Want er zijn kinderen die gewoon eigenlijk alleen maar thuis zitten. Ja. En nog nooit met natuur in aanraking komen. En dat heeft een enorme impact op de lange termijn.
Dat klopt. We hebben onder andere bij de Engelse collega's onderzoek gezien waarin de opa George, zeg maar, een actieradius had van 8 kilometer. Hè, dat hij, en ik moet zeggen, ik herinner me dat zelf ook nog wel, dat je zo ver kon en mocht fietsen. En dan dienstzoon, die mocht nog maar 750 of 1 kilometer van huis af. En de kleinkinderen, die zitten op 250 meter. Dus de manier waarop de buitenruimte, zeg maar, ontdekken, mm-hmm, hebben we natuurlijk ook wel heel erg verkleind. Deels door, zeg maar, de dichtigheid des kusjeens. Dus er gebeurt gewoon heel veel meer. En niet alles is even veilig. En het is dus heel moeilijk om vanuit verstedelijkte gebieden in dat recreatiegebied of in dat bos-natuurgebied te komen. En daar is het pleidooi voor. Hoe kunnen we de huidige steden, mm-hmm, en straks de nieuw te ontwerpen steden zo ontwerpen dat er een naadloze verbinding is via groen-blauwe netwerken vanaf je voordeur tot de kern van het recreatiegebied.
Dus dat eigenlijk ook dat platteland helemaal niet meer ver is in onze ogen, want dat voel je natuurlijk een beetje in de stad. Het is allemaal heel ver weg.
Ja, voor Nederlands begrippen.
En dat is, ik ben daar ook wel eens aangesproken. We hebben een Big Five over Gronings gas gemaakt en zeiden ze, jullie doen altijd of wij heel ver weg zijn. Hè? Dat zijn terechte verwijten, denk ik. Daar moeten we van af. En dat moet dus ook in die natuur tot uiting komen. Dat het eigenlijk helemaal aan elkaar vervlochten is.
Nou, met name in de mensen tot uiting komen. Die natuur die redt zich wel, zeg ik altijd. Dus het is van belang. We hebben nu toch wel heel veel gebouwd en gedaan. Dus door de jaren heen is er dan toch weer infrastructuur bijgekomen die dan een scheiding brengt. Dat je niet wandelend of fietsend vanuit je huis naar dat bos- en recreatiegebied kan gaan, omdat er een snelweg of een andere wijk tussen gebouwd is. Mm-hmm. Dus er zijn veel fysieke barrières waardoor het niet meer mogelijk is om binnen 10 minuten of binnen een half uur, zeg maar, gemakkelijk een rondje te maken in het buitengebied.
En wat is dat in onze hoofden dat we dat dus blijkbaar doen? Dat die afstand er is, ook ook als het gaat over nieuwe projecten die dus weer zo gebouwd worden dat je die verbinding niet hebt.
Dat is ook de reden waarom we voor het schaalniveau de Groene Metropool voor Nederland kiezen. Dus we hebben op de afgelopen tientallen jaren toch veel besluiten over de ruimtelijke ordening en over de ecologie, die hebben we gedecentraliseerd. En dat ligt natuurlijk toch echt bij gemeentes en bij provincies. En ja, de problematiek waar wij voor staan met de vier grote transities, de energie, klimaat, voedsel en de woningbouwopgave, daar moet je toch het een en ander in samenhang zien. Dus wij vinden het wel van belang dat je op nationaal niveau kijkt hoe je dus dit soort bereikbaarheidsvraagstukken, want daar hebben we het al net even over, hoe je die dan kunt oplossen. En dat gaat dus boven de gemeentegrenzen, gaat ook boven de provinciale grenzen.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. Goed, je zegt dus, het moet veel meer met elkaar in verbinding staan. Niet alleen als het gaat over de natuur, maar eigenlijk ook in onze manier van denken. Daar zit een bepaalde afstand in ons hoofd.
Ja, ik moet zeggen, een van onze collega's praat ook altijd over het antropoceen. Dus we zitten in een tijdperk waarin de mens eigenlijk de bepalende factor is over natuur en over misschien de toekomst van de aarde. Nou, dat speelt natuurlijk zeker in deze week, zou ik zeggen, rondom het klimaat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons beseffen dat we op een kantelpunt staan. En dat wij in Nederland, een land dat we zelf gemaakt hebben, ik zou bijna zeggen, zelfs inclusief de natuurgebieden, dat niet iets is wat naast het wonen of buiten het wonen plaatsvindt, maar dat geïntegreerd. Dus dat is een belang, een waarde die we diep in onszelf zouden moeten willen verankeren. En dat is wat we graag mee willen geven. Als je dus een miljoen woningen erbij bouwt en er komen nog eens 1, 2 of 3 miljoen mensen erbij in de komende 10, 20 jaar, dat je toch het circulaire van de samenleving ook in het waarde- en normencomplex, dus in de manier hoe je denkt, voelt en spreekt over natuur, maar ook over wonen, dat natuur en wonen en bouwen en wonen en bouwen en natuur niet te ver uit elkaar liggen. Jij kan daar heel gepassioneerd over raken, omdat we dat heel sterk in Nederland sectoraal hebben georganiseerd.
En dat hoor ik eigenlijk alle gasten deze week wel zeggen. We zitten heel erg vast in het sectordenken. Ook de Rijksbouwmeester zei dat we moeten veel meer met elkaar.
Terwijl we zo goed kunnen polderen, Diana. Dus op zich zou je zeggen, we zijn juist meesters erin ten opzichte van andere landen om verschillende belangengroepen, stakeholders bij elkaar te betrekken en met elkaar dan tot een gezamenlijk beeld te komen.
En iedereen blijft een beetje in zijn eigen groef zitten.
Ja, dat heeft deels te maken doordat we verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben gespreid over de verschillende sectoren, maar ook nog eens over de verschillende overheidslagen. En dat maakt het dan, dat hoor ik ook wel uit mijn vorige leven, dat maakt het best wel een zoekplaatje.
Mm-hmm.
En dat leidt dan tot, in sommige gevallen tot suboptimale oplossingen, omdat je binnen je eigen administratieve grens of je eigen financiële huishouding wilt.
Die financiële huishouding is ook een interessante, want hoogleraar Andy van den Dommelsteen die zei, ik zie heel veel zaken die het proces afremmen. Sommige bedrijven gaan bijvoorbeeld het liefst nog even door op de oude winstgevende manier en vertragen het proces. Merk jij dat ook als je met bouwbedrijven en projectontwikkelaars om tafel zit?
Nou, die selecteren we voor aan de poort, zou ik zeggen. Nee, we hebben duurzaamheid natuurlijk heel hoog in het vaandel staan. Hè. Mm-hmm. We zijn zelf als organisatie FSC gecertificeerd. Dat is toch een zware duurzaamheidsproef, om het maar zo te zeggen. Ja, en dus via je inkoop en wat je met alle partijen, leveranciers en aannemers, kijken we natuurlijk wel of zij voldoen aan de duurzaamheidscertificaten.
Ja, maar ik kijk ook nu even naar die hele grote opgave. Hè? Die 900.000 woningen voor 2030. Waarvan iedereen eigenlijk zegt, dat gaan we niet halen. Bouwend Nederland waarschuwt daar vanochtend ook over op deze zender. Het is onzeker dat het doel gehaald wordt vanwege het stikstofprobleem, geldgebrek, personeelstekorten. Het piept en het kraakt. Zit dat nou in te veel in je eigen groef blijven zitten? Of?
Het is ook de consequentie, denk ik, van de drukte en het gebrek aan ruimte wat we hebben. Dus het is een heel druk en dichtbevolkt land met hoog niveau van economische activiteiten die ruimte vergen en die we allemaal een plekje willen geven. En anderzijds, ik zou zeggen, anderzijds is het maar goed ook dat het wat piept en kraakt. Dat is ook wel weer het gevolg van de democratische opbouw van dit land. Dus daar waar de een dit vindt en de ander dat vindt. En we hebben maar heel weinig ruimte. Dus ruimte is zo schaars dat je dus inderdaad daardoor langer over doet. En mensen de rechtsmiddelen grijpen om iets tegen te houden. Terwijl anderen denken, ja, ik zou graag liefst iets meer centrale macht hebben om via een aanwijzingsbevoegdheid iets door te willen drukken.
En merk je dat ook, dat het piept en kraakt in de samenleving, dat die ook anders...
Ja, wij merken dat zelf ook als Staatsbosbeheer. We hebben natuurlijk het Natura 2000-beleid. Dus er zijn een aantal gebieden in Nederland waar we aangegeven hebben dat die monotone dennenbossen moeten verdwijnen. Omdat we in Europa hebben afgesproken dat daar eigenlijk grijze duinvalleien of schrale heidegraslanden zouden moeten komen. Dat is dan iets wat we hebben afgesproken met Europa.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je dus een opstand grove dennen kappen. En dat ga je omvormen naar, dat heet dan een zeer eufemistisch, omvormen naar een heideterrein. Nou, dat vergt nogal wat omgevingsmanagement, om het zo te zeggen.
Wat mensen,
ja? Niet iedereen is het daarmee eens. Je kunt wel zeggen, je voldoet daarmee aan je biodiversiteitsdoelstellingen op Europees niveau. Beleidsmatig klopt het allemaal. Iedereen werkt daar beleidsmatig ook aan mee. Echter, ja, de bevolking is natuurlijk toch wel gewend aan dat bos wat er al langs een... iedereen heeft daar altijd langs gelopen. En het hele leven was dat een onderdeel van de identiteit van jouw stukje, van jouw woonomgeving.
Ja.
En dat haal je weg. Nou, dat zijn hele moeilijke en bijna niet te verenigen tegenstellingen. Je beleidsmatige en juridische juistheid versus zeg maar de emotionele interpretatie van de identiteit van die plek.
En we leven nu ook in tijden van heel veel polarisatie, die ook hele heftige uitwassen kunnen hebben. Hè? Als het gaat hoe mensen ook worden bejegend, hoe worden jouw mensen bejegend?
Nou, in dit soort situaties waar bomen gekapt worden of waar we moeten ingrijpen in de populatie van wild, omdat dat wild te veel de jonge bosaanplant opeet, bij wijze van spreken, en daarmee dus de biodiversiteit teniet kan doen. Ja, dat zijn moeilijke dingen. Ik zeg altijd heel plat, als het gaat over beesten en bomen en boze burgers, dan hebben we onze boswachters het wel eens moeilijk. Dus dan worden ze toch wel heel onheus en... In mijn ogen volstrekt onterecht, maar bedreigd, bejegend. Wat absoluut verwerpelijk is. Maar het gebeurt helaas wel. En dat is echt de afgelopen 5 jaar is dat enorm toegenomen. Dus je ziet inderdaad die polarisatie in de samenleving. Ja, die strekt zich ook uit tot bos- en natuurgebieden.
Ja.
Helaas.
En hoe ver gaat dat met die bedreigingen?
Ja, dat gaat. Ik weet niet of ik dat zo zou moeten zeggen. Ik stotter haast van, maar dat gaat zover dat men laat weten waar je woont of waar je kinderen op school zitten. Of nog sterker, dat er doodsbedreigingen aan de hand zijn.
Ongelooflijk. Ik werd daar echt helemaal stil van. En ik snap ook, dit is altijd een spanningsveld. In hoeverre je daarover
moet je dat praten. Groot,
dus laten we niet te veel erop ingaan. Maar het geeft gewoon aan hoe piept en kraakt aan alle kanten. Wat ik ook wel mooi vond om te zien, is dat jullie ook zien dat er ook heel veel positieve...
Ja, dat zou ik zeker willen benadrukken. We zijn in onze wet voor zelfstandiging Staatsbosbeheer staat ook dat wij onze terreinen ten algemene nutte van de samenleving of ten nutte van de samenleving beheren. En een van de mooie dingen die we doen is dat we toch vele duizenden mensen als vrijwilliger aan ons weten te binden. Maar ook veel, een paar duizend taakgestraften. En we hebben ook vele honderden mensen met afstand van de arbeidsmarkt die een kans op een baan bij Staatsbosbeheer kunnen krijgen.
Dus veel mensen willen ook juist bijdragen op die plekken.
Juist, en dat vind ik ook wel mooi. Dus dat er elke dag toch bijna 10.000 mensen, naast het ambtelijk deel wat bij Staatsbosbeheer werkt en de uitvoering doet, hebben heel veel mensen die dagelijks zeg maar, in onze terreinen meehelpen en zich verbonden voelen met bos en natuur. En ik vind een aspect van duurzaamheid is ook de manier waarop je met mensen tot afstand van de arbeidsmarkt of kwetsbare groepen uit de samenleving, dat je die mee weet te nemen. En dan is het bos en natuur een hele mooie domein om de kwetsbare mensen te verbinden. Ja, het klinkt een beetje gek. Met de kwetsbare natuur. Dat gaat heel goed.
Ja. Duurzaam bouwen is natuurlijk het thema. En ik denk dat het mooi is om nog even de kettingvragen bij te pakken in het slotstuk van dit eerste half uur. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra had namelijk deze vraag voor jou.
Wat ik hem zou willen vragen is, er is een grote vraag naar hout als grondstof voor de bouw. Hoe werkt Staatsbosbeheer aan het sluiten van de keten tussen duurzaam bosbeheer en duurzame bouw? En hoe benut Staatsbosbeheer de producten uit hun eigen terreinen op een duurzame manier?
Nou, de eerste vraag, Francesco, is dat wij natuurlijk nooit de hele bouwvraag aan hout kunnen voorzien. Nederland heeft daar gewoon te kleine fysieke grenzen. Maar wat we wel doen, is dat we die keten inderdaad sluiten door middel van het certificeren van het bosbeheer. Dus de hele keten van het planten van een boom tot afvoer en afzet valt onder de FSC-voorwaarden. En elk jaar wordt Staatsbosbeheer gecertificeerd. Of in ieder geval gecontroleerd en gecertificeerd. Dus dat is een hele belangrijke waarborg dat het hout van Staatsbosbeheer, wat in Nederland door de bouw gebruikt wordt, dat het FSC gecertificeerd is.
Ja. En dan het tweede eigenlijk. Hoe benutten jullie de producten van eigen terrein op een duurzame manier?
Ja, dat, ik wil zeggen, dat is bijna. Het antwoord zit al in de vraag. Dat doen we natuurlijk duurzaam. We proberen de gebouwen die we hebben, de werkschuren, er gaat zoveel mogelijk eigen materiaal in. Het heeft zonnepanelen. De overhoek die we hebben, daar proberen we windmolens op. Daar hebben we windmolens op staan. Dus je bent op daarnaast de elektrificatie van je voertuigen. Dus je probeert zoveel mogelijk, zeg maar, de impact op het milieu, zeg maar, te beperken.
Ja, en jullie proberen dat natuurlijk ook in samenspraak met andere partijen. Dat gaf je eerder al aan, hè, als het gaat over bouw. Misschien dat we daar dan zometeen over verder kunnen praten, ook in het
tweede half uur. Ja, er zijn hele leuke innovatieve toepassingen inmiddels waar we graag straks verder over praten.
Ja, ja. Laten we dat doen. Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer, de grootste grondbezitter van ons land. En dan praat ik ook over de positie die hij kan innemen in het verduurzamen van de bouw. Want wie de grond heeft, heeft de macht. Dat was altijd het zinnetje. Blijf luisteren.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met Martin van Rijn, voorzitter van EDES, de branchevereniging van woningcorporaties. En ik sprak met hem natuurlijk ook over het verduurzamen van corporatiewoningen. Dit gesprek is natuurlijk zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Of er in Politiek Den Haag voldoende visie is op de ruimtelijke indeling van Nederland en of ze daar een beetje de handige dingen doen om alle stakeholders dezelfde kant op te krijgen. En hoeveel invloed je hebt als grootste grondeigenaar van Nederland. Want dat zei jullie, laten we met dat laatste beginnen. Als we kijken in de historie, de oude adel was een heersende klasse van landbezitters die de positie vooral ontlenen aan het bezit van grond. Die waren heel erg machtig. Hoeveel macht en invloed hebben jullie?
Dat is een hele prikkelende vraag, Diane. Ik wil vooropstellen dat al die terreinen zijn van ons allemaal. En Staatsbosbeheer is de organisatie dat voor ons allemaal mag beheren. En ja, de macht zou ik liever, ik praat liever over het woord gezag, hè. Dat is zeker onze kracht. We hebben natuurlijk de omvang en de ervaring van meer dan een eeuw het beheren en het ontwikkelen van bos- en natuurgebieden in een samenleving die verdrievoudig is, hè, of van viervoudig is, moet ik zeggen, van 4,5 miljoen bewoners naar 18 nu. En dat doen we, ja, dat doen we denk ik met verven. En de kunst is om in die ruime eeuw, die 120 jaar die we bestaan, om die wijzigende samenstelling van de bevolking en de aanspraken die die bevolking op bos en natuur doet, om die een plekje te geven. En ik heb de indruk dat we dat goed doen.
Goed doen, ja. Want we hadden het ook even in de break erover. Eigenlijk, je komt eigenlijk over als een heel bescheiden man.
Ah, mezelf, ja. Dat is, bescheidenheid kan een kracht zijn. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat de Nederlanders bos en natuur dicht in het hart dragen. En ik vind, en dat is een beetje afgekeken misschien van het Amerikaanse National Park Service, waarin de rangers, zeg maar, de de boodschap van bos en natuur overbrengen aan de burgers, aan de samenleving. En daar hebben wij een aantal jaren geleden bewust voor gekozen als Staatsbosbeheer, dat onze boswachters de contactpersonen zijn, de zichtbare Staatsbosbeheer. Dat zijn die bos, natuur en landschap overbrengen aan de Nederlandse bevolking.
Ja, dus die staan vaak op de voorgrond. Maar jij moet natuurlijk wel aan de achterkant hele belangrijke dingen doen. Als het gaat over die grond, die natuurlijk schaars is en waar natuurlijk aan alle kanten ook nu om wordt gevochten. We hoorden ook Bouwend Nederland zeggen, met de grote opgaven die er liggen, dat er natuurlijk ook over die grondprijs de nodige problemen zijn. Die grond is duur. Hoe stel jij je op als grootste grondbezitter van ons land?
Nou, ik zou zeggen ook bescheiden. Hè, want een groot deel van die gronden, die terreinen, die zijn onder de hoogste bescherming, hè, vallen onder de hoogste beschermingsgraad. Hè, dit zijn de Natura 2000 terreinen en de Nationaal Natuurnetwerk. Daar zit natuurlijk een zware bescherming op. Daarnaast hebben wij ook nog vele tienduizenden hectares in pacht bij graslanden en akkerbouwgebieden bij boeren.
Ja.
En ja, er zijn ook terreinen die liggen direct rondom die Natura 2000 gebieden. En wat wij nu doen, samen met het ministerie en met de diverse provincies en uiteraard met onze pachters, is kijken of we via veranderende pachtvoorwaarden de druk op bodem en water kunnen verlagen. Dus in feite een klein beetje helpen om de hoeveelheid mest, dus stikstof, wat omlaag te brengen ten gunste van die Natura 2000 gebieden. En daarmee kun je misschien wat stikstofruimte creëren. Dat zijn langzame processen.
Ja.
Maar nogmaals, als je eigenaar bent van de grond, kun je voorwaarden stellen. Dat heet dan kwalitatieve voorwaarden aan het landgebruik, wat in dit geval dan de boer doet. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor stedelijke uitbreidingen. Dus daar hebben we natuurlijk ook wel opvattingen over hoe je vanuit een ecologisch standpunt en vanuit een esthetisch, een landschapsarchitectonisch standpunt, ik zeg maar, bepaalde bossen en naturen kunt integreren in het stedenbouwkundig concept. En dat vinden wij buitengewoon interessant, dat bos, natuur en landschap van meet af aan in de planvorming wordt betrokken.
En gebeurt dat een beetje goed? Want wij zien toch wel dat er ook nog op plekken gebouwd wordt waar dat niet in het basisdenken zit.
Wij zijn wel heel blij dat minister De Jonge zeg maar in zijn plan Mooi Nederland en daarnaast in een andere nota Groen groeit mee. Dat er dus wel het denken, zoals wij dat in de groene metropool noemen, meegenomen is. Dus ik denk wel degelijk dat ook een aantal bouwers en ontwikkelaars dat heel goed in de gaten hebben. Die contacten hebben wij ook. Dat gaat dan deels natuurlijk vaak over duurzame bouwmaterialen. Maar je ziet dat de stedenbouwkundigen en architectenbureaus wel degelijk bezig zijn om die omslag te maken. Door ook te kijken hoe ze natuur en landschap mee kunnen nemen in de planvorming.
Ja, en ook als het gaat over materialen. Terwijl we natuurlijk weten dat beton toch nog echt cruciaal is in de bouw. Ook al is de wil er echt wel om te veranderen. Je had net een mooie kettingvraag over hout. Wat voor mooie toepassingen zijn er denkbaar waardoor we dit toch meer aan het vliegen krijgen? Die jullie nu al kunnen eigenlijk.
Even los zeg maar van de financiën, hè, want de business case uiteindelijk
kost geld.
Kost vaak geld. Maar goed, we zitten in dat exploreren, in dat zoeken zeg maar naar nieuwe toepassingen. En dan zie je inderdaad dat uit de trein als dat bosbeheer drie grote stromen komen. Misschien zelfs vier, maar laat ik er eerst drie noemen. De eerste, dat is de hoeveelheid hout natuurlijk, wat op een hele hoop manieren natuurlijk gebruikt kan worden. Maar wat belangrijk is, dat we de laatste jaren hebben gezien dat we ook van minder kwaliteit hout, dundere diameters of spaanders, dat we dat kunnen verlijmen. En dat daar dus een nieuwe structurerende kracht vanuit gaat. En dat cross-laminated timber heet dat dan. Dus gelamineerd hout. Dat biedt toepassingen.
En daar kan je dan uiteindelijk ook concreet mee bouwen. Je kan daar woningen mee bouwen.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, je kunt er tankstations mee bouwen. Hè, waar de snelle laders mee gedaan worden. Of de zaken langs de snelwegen waar de Rijkswaterstaat het zout opslaat. Dus er zijn heel veel concrete toepassingen waar Staatsbosbeheer het hout geleverd heeft. En waar het op een nieuwe manier helemaal toegepast is.
Ja.
Wat je ziet, tweede zijn de reststromen, dus houtsnippers. Dat is vaak het stereotype, dat gaat allemaal de biomassacentrale in. Nou, dat is maar een fractie. Het merendeel proberen we toch ook in platen te verwerken. OSB-platen, dus een soort spaanplaatachtige constructies, waar je dan in tegenstelling tot vroeger geen lijm gebruikt, maar zetmeel gebruikt om het te verkleven, het wordt even technisch, en vervolgens niet te veel energie gebruikt, maar ultrasone geluidsgolven om dat te persen. En op die manier ontstaat er dan een duurzame isolatiemateriaal.
Dus er zijn echt heel veel innovaties, maar het hangt eigenlijk, en dat is met alles zo, hè, het hangt nog erg op het geld. De prijs van de grond is duur, de materialen zijn duur. Hoe krijgen we het nou aan het vliegen dat we dat overwinnen, dat punt? En nog maar even te zwijgen over de personeelsproblemen om het allemaal uit te voeren.
Ja, tijd en inzicht zijn natuurlijk twee belangrijke begrippen die vaak vergeten worden in de eerste sommetjes, zeg ik dan. Uiteindelijk is er de noodzaak er en zal er, denk ik, een oplossing komen. Mm-hmm. Dus natuurlijk kost het meer geld of kost er omslag geld. Maar je hebt ook heel veel milieuwinst en, ik zou zeggen, te vermijden saneringskosten, zo noem ik dat dan maar, die je eigenlijk ook mee zou moeten nemen.
En vanuit dat oogpunt zou onze minister veel meer duidelijkere doelen moeten stellen en lees ook wettelijke regels om ook echt te duwen dat het nu gaat gebeuren.
Ik denk dat dat voldoende gebeurt. Hè. Dus die noodzaak beleidsmatig en zelfs ook juridisch zeker aanwezig is. Het belangrijkste is dat je het met elkaar moet doen. Dus dat de partijen die je nodig hebt om zowel van beleid naar beleidsrealisatie en van beleidsrealisatie naar uitvoering te gaan, ja, dat je die erbij moet betrekken en dat je daar ook heel slim een handige uitvoeringsorganisatie opzet.
En daar gaat die mis eigenlijk?
Nou, dat stadium dat gaan we nu bereiken. Ik zie dat in dat Nationaal Programma Landelijk Gebied, maar ook in dat programma die versnelling om die flexwoningen te bouwen bij BZK, dat daar hard aan gestudeerd wordt. Hoe krijg je dat voor elkaar? En het belangrijkste is dan om de provinciale en gemeentelijke belangen goed mee te nemen in die uitvoeringstrajecten.
En ook de belangen van de boeren. Want misschien is het goed om daar heb je ook een heel duidelijk standpunt, neem je daar in, hoe je ook die boeren betrekt en hoe we dat tot nu toe hebben gedaan.
Ja, dat vind ik inderdaad heel, heel belangrijk. Waarom? We hebben zo'n 45.000 hectare verpacht aan een kleine in 5.000 pachtcontracten bij 3.500 boeren. Dus dat zijn onze klanten, onze partners, die een belangrijk deel van dat grote grondbezit mede beheren. Dus dat vind ik een heel belangrijk uitgangspunt. En dat doe je in dialoog met elkaar. Hè. Ze betalen een pachtwedde en daarmee leveren ze een stuk onderhoud aan natuurdoelstellingen die we hebben.
Ja.
Als je dat wilt gaan veranderen en het is onderdeel van hun bedrijfssysteem, dan moet je daar een gesprek over voeren. Dat is toch heel vervelend als je dan of een kaartje ziet of je hoort een oekase ergens ver weg van je vandaan, wat je hele bedrijfsvoering en misschien wel je hele bedrijf en je bestaan op de kop zet. En dat vind ik wel van belang, dat je deze groep heel goed meeneemt.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met onze Rijksbouwmeester van Nederland, Francesco Veenstra, over de vraag wanneer het Rijksvastgoed klimaatneutraal is. Nou, ook dat was al een flinke opgave. En hij vertelde ook dat we de woningopgave gewoon niet gaan redden, want ook daarover moet hij adviseren. Luister het gesprek terug via BNR en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Silvo Thijssen, de directeur van Staatsbosbeheer. Morgen dan sluit ik de week af met Jacqueline Kramer. Zij is natuurlijk voormalig minister, bekend van het ministerie toen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Nou, het woordje milieubeheer is er nu van afgevallen. Ik ben heel benieuwd hoe ze daarnaar kijkt. Tegenwoordig is ze hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en heel belangrijk voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal. Wat zou je haar willen vragen, Silva? Want de kettingvraag gaat natuurlijk door.
Ja, zeker. Nee, dank je voor de vraag. En ik heb, ik denk een jaar of 15 geleden, een mooie lezing van Jacqueline gehoord. En dat ging over industrial ecology. Dus circulaire relaties tussen bedrijven. En waar het afval van de een, zeg maar, de grondstof is voor het ander. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd. En toen zeer geïnteresseerd geraakt. En ik was eigenlijk benieuwd welke randvoorwaarden en condities of sturingsparameters zijn er nou voor de ruimtelijke ordening nodig om dat verder, zeg maar, op gang te brengen. Want ik heb de indruk dat het ook op dat punt wel eens is blijven hangen. Dus mijn vraag is duidelijk, denk ik, welke sturingsparameters voor de ruimtelijke ordening zou je voor die industrial ecology willen kunnen benoemen?
Dat gaan we, ga ik zeker aan haar vragen. Morgen een hele mooie vraag. Laten we in dit slot zo kijken hoeveel realiteit er is nu met alle grote opgaven die we hebben. Duurzaam bouwen, al die extra woningen erbij. Er is gewoon heel veel hectare grond nodig, hè, voor die 900.000 woningen. Maar ook voor landbouw, voor natuur, voor water, voor wind- en zonneparken, voor infrastructuur. En de Volkskrant heeft die claims een keertje bij elkaar opgeteld.
Is het land te klein?
Ja, het land is te klein. Ze zeggen, wil je alles realiseren, dan heb je 230 tot ruim 850.000. Nou, daar zit trouwens een enorme marge in, lees ik nu, hectare vrij land nodig. Wat moeten we inleveren? Want het is gewoon niet reëel wat we allemaal willen.
Nou, ik denk dat Johan Remkes dat goed gezegd heeft. Niet alles kan overal, hè? Niet alles kan. Ja, en wat kan er wel, is, dat geeft wel aan dat we moeten kiezen. En daarom is het ook zo belangrijk dat die verbinding en de notie en het inzicht, zeg maar, wat is de duurzame samenleving? Wat is die groene metropool? Hè? Hoe willen we leven? En welke rol speelt in mijn ogen dan landschap als vestigingsvoorwaarde voor de langere termijn? En dan zul je op het vlak van energie- en waterbeheersing zware keuzes moeten maken. Omdat dat gewoon het voortbestaan van het land wel of niet bepaalt. Stel, die zeespiegel gaat toch 2-3.
Ja, en dan bouwen we toch weer op plekken waar een probleem is.
Ja, en ik ben niet. Maar goed, je krijgt wel eens een droom dat je denkt van god, hadden we het niet beter in de Zuidplaspolder, waarom moeten we daar bouwen? Of hadden we het niet beter op de Veluwe boven Apeldoorn kunnen bouwen? Of dat soort vraagstukken. Daar zou je toch uiteindelijk een antwoord op moeten durven geven. Maar goed, prioriteren, dus een keuzes maken waar wel en wat niet. Staatsbosbeheer kijkt op dit moment naar haar terreinen en ziet met een paar duizend boeren die bij ons pachter zijn, waar kunnen we wat en waar kunnen we niet iets. Nederland moet niet op slot. Ik ga nu even naar dat stikstofvraagstuk voor een deel toe. Er zijn natuurlijk kleigebieden, zandgebieden, veengebieden. En die zijn allemaal meer of minder gevoelig voor de stikstofuitstoot. En wij vinden dat het heel belangrijk is om een opening te bieden, te creëren, samen met provincies, boeren en gemeentes en uiteraard het Rijk, om de meest gevoelige, met name zandgebieden, om daar te kijken of je met boeren tot een wijziging van de bedrijfsvoering kan komen. Of in sommige gevallen tot een verplaatsing. Dus dat is eigenlijk de manier waarop wij.
En wat is daar dan voor nodig? Wat moeten we echt? Want zo begonnen we de uitzending. Hè? We moeten niet alleen geografisch te veel denken in afstand, maar ook in ons hoofd moet die afstand eruit.
Ja, nou, in dit geval gaat het heel plat, om ondernemers, agrariërs die bij ons vele hectares pachten, plat gezegd huren. En wij merken dat er een groot aantal heel bereid is om de bedrijfsvoering aan te passen. Dus met minder mest, met minder pesticiden, met dus ook minder stikstofuitstoot willen werken. Ook omdat ze kunnen een beroep kunnen doen op het feit dat wij terreinen willen samenvoegen. Dus dat daarmee extensief deel van het bedrijf groter wordt. Met de vermindering van de kosten die ze maken, dat er dan toch een bedrijfsresultaat uitkomt waarmee je een boterham kunt verdienen.
Ja, dus het kan gewoon wel. Het kan wel als playing field hebt.
Ja, maar het kan natuurlijk niet overal. Mm-hmm. Dus je moet keuzes maken waar dat kan. En je zult ook de bereidheid moeten hebben, dat geldt voor Staatsbosbeheer ook, als terreinbeheerder dan ook om ruimte te bieden. Dus dat je dus pachters die dat niet willen en dus op de oude manier doorgaan. Ja, dan moet je daar ook afscheid van durven nemen.
En dat doen jullie ook?
En dat gebeurt ook. We zien dat het aantal pachters in de loop der jaren minder wordt. Het aantal boerenbedrijven neemt af. Deels worden ze groter. Maar wij vinden ook dat het aantal ecologisch of natuurinclusieve boeren ook moet toenemen. En daar werken we hard aan.
Zou je ons tot slot, we hebben nog 2,5 minuten staan, ons eens kunnen meenemen in een gebied waar echt gewoon dat ideale plaatje wat jij schetst echt goed tot uiting komt. En waar dus extra woningen ook gebouwd kunnen worden. En die verbinding tussen de natuur en het wonen echt ideaal tot stand komt.
Nou, we hebben uit de historie zeg maar een mooi voorbeeld. Dat is het Haagse Bos, zou ik zeggen. Klinkt een beetje raar. We hebben in Breda het Maasbos en we hebben in de Bossenbroek. Maar terreinen die dicht tegen de stadcentra of in de stadcentra liggen. Maar we zijn ook bezig met Almere, met Purmerend, met Lelystad, waarin we de woninguitbreiding accommoderen in een groenstructuur. Dus daar gaat het gelijk in op. En daar is Purmerend een mooi voorbeeld van, waarin we bestaand bosgebied zouden kunnen herontwikkelen voor 5000 woningen. Maar waar we dan ook de afspraak met ontwikkelaars hebben, dan komt er wel een factor 3 nieuw bos bij. Dus op die manier probeer je een trade-off te maken, zodat het groen niet stiefmoedelijk behandeld wordt.
En wat voor effect heeft dat op mensen uiteindelijk?
Ja, je zit nu weer in de planfase. Uiteindelijk hoop ik dat mensen gezonder, gelukkiger, blijer worden en wat dat betreft ook op een andere manier zich verhouden tot de natuur en daarmee indirect bijdragen aan de circulaire samenleving.
Wat is het geluk van de natuur voor jou?
Voor mij is het, ik sluit meestal af met, en overigens ben ik van mening dat er meer bomen geplant moeten worden. Dus ik zou het wel prachtig vinden als we in staat zijn om een deel van het CO2-vraagstuk met meer bomen te kunnen beantwoorden.
En kan dat niet?
Dat is best lastig, hè? Dus we vinden het lastig soms om een boom te kappen, maar vinden het soms ook lastig om extra bomen erbij te planten. Zeker als dat landbouwgrond is of grond is waar je wilt bouwen. Want dat vergt toch nog wel wat vergunningen en wat planologische hersengymnastiek.
Ja, dus misschien is dat ook wel zo'n punt wat we echt ook nu eens een keer moeten oplossen. Want daar klagen jullie eigenlijk allemaal over, die vergunningen. Het vertraagt het hele proces.
Ja, het is misschien de kwaliteit van een rechtsstaat en van een democratie. Maar aan de andere kant, om meters te maken, zou je dus moeten durven prioriteren. En kun je dat dan op een andere manier ook juridisch vormgeven.
Dank Silvo Thijssen, directeur van Staatsbosbeheer, dat je mijn gast wilde zijn. Natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar het allerbelangrijkste, ik zeg het altijd weer, blijf gewoon live hier op onze zender. Zometeen Ian Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans, makers van een gezonde leefomgeving.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.